Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en wat ben ik blij dat we weer terug zijn. We zijn er een maandje tussenuit geweest om even te genieten van de zomer, maar inmiddels is het tijd voor het tweede seizoen van Potje Hockey. En niet alleen het nieuwe seizoen van Potje Hockey staat voor de deur, maar ook het nieuwe hockeyseizoen staat op het punt om te beginnen. En dat is ook het onderwerp van deze aflevering. Want bij een seizoenstart komen natuurlijk heel veel dingen kijken. Hoe zorg je ervoor dat je team klaar is om te beginnen? Dat je op de eerste zaterdag of zondag met een fit team klaar staat? Hoe voorkom je blessures? Wat zijn eigenlijk tips om je trainingen in te richten? Nou, dat zijn eigenlijk allemaal vragen waar we het vandaag over gaan hebben. En over al die vragen ga ik vandaag in gesprek met mijn twee gasten van vandaag. Namelijk Doris van der Laan en Ivar Klitschke. Doris is fysiotherapeut en inspanningsfysioloog. En vanuit jouw rol als inspanningsfysioloog ben jij ook betrokken bij de Nederlandse hockeyteams. Onder andere het Nederlands damesteam, Jong Oranje dames en heren en de Nederlandse zaalteams allebei. Ivar is vooral denk ik bekend als coach van HDM dames 1. Maar ook betrokken bij de Nederlandse jongens onder 16. Dus ook veel coachervaring en vaak een seizoenstart meegemaakt denk ik. Dus ik denk heel veel vragen aan jullie. Maar eerst de vraag of jullie zelf wat uitgebreider zouden willen voorstellen. Doris, zou jij willen beginnen?
Ja, zeker. Nou, ik ben dus Doris. Ik werk sinds 2013, nou iets eerder, 2012, zit ik eigenlijk in de hockey. Ik begon als fysiotherapeut bij Amsterdam Dames 1. Dat 4 jaar gedaan. Hartstikke leuk. Ik ben zelf geen hockeyer, zelf een voetballer. Dus even wennen in het begin, maar heel erg leuk. En toen werd ik vanuit daaruit gevraagd voor de hockeybond of ik daar Jong Oranje wou doen als inspanningsfysioloog. Dus sinds 2013 daar betrokken. Sinds 2015 bij Nederlands Dames betrokken. En ik denk sinds 2016 of 17 of zo ook de onder 16, onder 18, onder 21. Dat deed ik al, maar onder 16, onder 18. Nederlands zaal, ja, een beetje iedereen. Veel en dat is wat eigenlijk. Op de achtergrond van advies voorzien en af en toe een test doen. En dat is mijn taak.
Nou, super. Fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
Dan Ivar.
Ja, ik ben dus Ivar. Ik ben inderdaad coach van HDM Dames 1. Kind van de club daar, denk ik. Is nu mijn 4e jaar HDM. Daarvoor ben ik 3 jaar assistent geweest van Heren Elftal, dus Heren 1. Daarvoor heel snel beseft dat ik het zelf niet ging redden als speler. Dus heel gauw die coachkant op gegaan. En ik ben een tijdje ook leerkracht in het basisonderwijs geweest. En op een gegeven moment, ja, deze hobby is zo uit de hand gelopen dat ik sinds vorig jaar inderdaad ook betrokken ben bij de bond. Vorig jaar inderdaad als assistent bij jongens onder 18. En nu ga ik de coach worden van onder 16. En en weer dit seizoen HDM dames 1. Dus ik heb er zin in.
Leuk. Nou, super. Ook heel fijn dat jij er bent. Dan even kort over de opbouw van deze podcast. De meeste luisteraars zullen het wel weten. Maar voor wie het over de zomer een beetje vergeten is. Of voor wie nu voor het eerst inhaakt. Even goed om te herhalen. Deze podcast is namelijk gebaseerd op de opbouw van een hockeywedstrijd. Dus we gaan in 2 keer 17,5 minuten. Dus in 2 kwarten gaan we in gesprek. Dat gaan we proberen redelijk strikt aan te houden. En tussendoor hebben we even een korte rust. En we sluiten af met de shootouts en een cooling down. Nou, volgens mij spreekt dat straks helemaal voor zich. Dus dan zou ik eigenlijk zeggen, laten we snel beginnen. Dan is het tijd om gewoon te beginnen. Eigenlijk mijn eerste vraag aan jullie is, als je denkt aan de start van een seizoen, wat is dan het eerste wat in jullie opkomt? Ik kan me voorstellen dat het voor jullie allebei best wel iets anders is. De ene vanuit de inspanningsfysiologie en de andere misschien meer als hockeycoach. Vertel, waar denken jullie aan?
Nou, ik denk dat de eerste van onszelf best wel overeenkomt, dat je je doelen moet gaan helder hebben. En dat is bij Doris denk ik in iets specifiekere doelen, maar voor mij ook. Hè? Wat voor vlees hebben we in de kuip? En je hebt nog geen druk om resultaten te halen. Dus je kan heel mooi op je proces dat kan gaan starten. En dan moet je van tevoren, denk ik, je doelen helemaal helder hebben. Als je gaat beginnen.
Ja, duidelijk.
Ja, voor mij inderdaad iets meer, omdat ik zelf natuurlijk me buiten het hockey probeer te houden inhoudelijk. Dus echt op de fitheid, fysieke kant. Heel mooi. Ja, in kaart brengen doe ik voor teams en voor clubs. Wat is de startfitheid en waar kan je dan heen in het seizoen? En eigenlijk is die voorbereidingsfase op mijn vlak, fysiek en inspanningsfysiologisch, het allerleukst. Omdat je echt naar iets toe kan bouwen. En in een seizoen zit je in een ritme, elke zaterdag of zondag, afhankelijk of je jeugd of senioren. Een potje, Misschien twee als je hoofdklas speelt. Maar dat is het dan. Dus daar zal niet zo heel veel in fitheid meer gebeuren. Mm-hmm. Maar die voorbereiding is echt heel erg leuk. En brengt ook de meeste vragen met zich mee.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En eigenlijk begint die voorbereiding misschien dan wel voor de zomer. Want op een gegeven moment hebben de spelers denk ik allemaal even rust. Hè. Die mogen even vakantie vieren. Maar goed, ondertussen wil je denk ik wel dat ze fit blijven. Hoe gaan jullie daarmee om? Werken jullie met schema's in de zomer?
Ja, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van welk niveau je voor je hebt. En dat dat eigenlijk aan een coach is, ook om dat een beetje in te schatten. Als mij dat gevraagd wordt van, goh, wat zou je doen? Dan kijk, vanuit de inspanningsfysiologie is dat wel het meest handig. Want je lichaam, als je dat een paar weken rust geeft, wat je ook echt moet doen, hè, gewoon eventjes geen hockey. Is voor welk niveau is dat ook een must? Of je nou bij Nederlands team zit of bij meisjes C3. Maar als je dan weer gaat beginnen, dan is dat afhankelijk van hoe lang je rust hebt gehad, is dat voor je lichaam wel even wennen. Dus daar moet je wel over nadenken van hoe ga je dat dan aanpakken. En natuurlijk op Nederlands teamniveau worden heel andere dingen gevraagd dan bij de meisjes C3. En is dat veel minder frequent, bijvoorbeeld qua trainingen, minder intensief. Dus hoef je daar in dat opzicht ook iets minder hard op voor te bereiden. Maar ook voor welk team dan ook zou het ideaal zijn als ze wel iets doen in aanloop naar een seizoen. Mm-hmm. Dat je lichaam in ieder geval weer een beetje ready is. Zeg
maar in principe kan dat ook als je op vakantie, hè, zeker bij de wat jongere jeugd, als je gaat zwemmen en padellen, tennissen, in ieder geval actief bezig zijn. Ik denk dat je daar al genoeg mee ondervangt dan dat je de hele zomer voor de tv gaat zitten. Ja. Ik denk als je voor de jongere jeugd, B kan misschien ook nog wel, ligt natuurlijk aan hoe hoog. Als je landelijk B wil voorbereiden, dan is het iets anders, denk ik. Maar dan kan je al genoeg zeggen van zorg dat je twee keer per week tennist.
Ja.
Of voetbalt. Of,
ja, precies. Ga iets leuks doen.
Ga iets leuks doen.
Iets anders dan hockey.
Ja, en dat zou je bij wijze van spreken nog, als iedereen terug van vakantie is, met je team kunnen doen om een bepaalde teamactiviteit ervan te maken, zeg maar. Ja. Dat je de eerste week, een week voordat je eigenlijk zou gaan beginnen, ga je al even twee keer tennissen met elkaar. Dat is hartstikke leuk om aan elkaar te wennen. En dan voelt het nog niet als we moeten weer beginnen.
Hmm.
Ik probeer ook altijd met mijn teams, wat we tot nu toe gedaan hebben, is in de eerste week ook iets leuks te doen.
Hmm.
Want hockey is leuk. Ja. Hè? En iedereen heeft in het begin na zo'n seizoen weer een opstart problemen, om het zo maar te zeggen, soms. Hè? En als je dan dat ondervangt door en te gaan bewegen, en met nog eigenlijk iets anders dan hockey, is dat misschien wel prettig voor ze, denk ik.
Ja. Ja.
Maar goed, inderdaad, hoe hoog je speelt, dan ontkom je er eigenlijk bijna niet meer aan om je lichaam ready te houden, of in ieder geval een bepaalde basisfitheid te onderhouden over de zomer heen.
Ja. En eigenlijk zeg je daarbij even niet, hockey is heel goed, als je maar zorgt dat je in beweging blijft, zodat je op die eerste training er gewoon wel weer aan gewend bent.
Ja, zeker.
En kijk, als je 5 weken, 6 weken vakantie hebt, dan kan je heus echt 3 weken even helemaal op je luie reet gaan zitten. Maar dan daarna weer inderdaad in beweging komen. Ik denk dat dat ook echt goed is om helemaal niks te doen, zelfs voor topsporters. Maar wat Ivar net zei, de urgentie is iets hoger als je echt op hoog niveau hockeyt, om dan toch wel redelijk snel weer iets te gaan doen.
Ja.
En het hoeft niet een of ander loopschema te zijn, maar wel iets met je lichaam.
Ja. En Ivar, als we dan kijken naar de eerste trainingen, bijvoorbeeld HDM Dames 1 en na de zomer, hoe pak je dat dan aan? Start je dan meteen met shuttles of is het lekker hockey?
Nou, wij hebben bij HDM ook een inspanningsfysioloog. Dus we hebben voor de zomer hebben wij dan inderdaad al we hebben een voorbereiding van 5 weken. Dus nou, die gaan we dan helemaal indelen in bepaalde, op fysiologisch vlak, hoeveel kilometer ze moeten rennen. We starten met een shuttle run test, waardoor wij ze kunnen kijken hoe fit ze eigenlijk zijn.
Die je voor of na de zomer?
Die is na de zomer.
Ja, net
dus
na de zomer.
Eigenlijk vlak voordat ze stoppen met hockey, vorig seizoen.
Ja.
En dan beginnen we weer aan het nieuwe seizoen direct met een zo'n test.
Ja.
Dan kunnen we gelijk kijken. Onze inspanningsfysioloog is er dan bij.
Mm-hmm.
Oké, hoe staat iedereen ervoor
en
wat gaan we dan doen? En vanaf dan gaan we bekijken, per week gaan we het indelen. Dus we hebben 5 weken, dus de eerste week was het licht. Iets zwaarder. Dan hebben we 3-4 weken dat we gaan heel zwaar trainen. Dan mogen ze ook wat spierpijn hebben.
Yeah.
En dan de laatste week voor de competitie, dat is deze week, gaan we weer licht trainen. Yeah. Zodat we hebben het weer opgebouwd en nu moeten de benen weer wat frisser worden. Maar dat haakt ook heel goed aan op wat Doris zegt. Kijk, mensen zoals Doris zijn voor de hoofdklasse onmisbaar in de voorbereiding. Want zij weten precies haar fijn welke hartslagen je moet halen. We hebben allemaal een meter om tijdens de training.
Yeah.
Dat is allemaal haar fijn meet. Hoeveel afstanden, wat belangrijk is. Want als we te hard van start gaan, dat is best wel een valkuil van wat coaches en trainers, die van mij vroeger ook. Ja, als jij gelijk bijvoorbeeld een heel veld wil sprinten, terwijl je een hele zomer op een tennisbaantje van 2 keer zo klein hebt gespeeld, dan ja, zegt je hamstring bij het laatste stuk, ik stop ermee.
Ja.
Dus inderdaad, in de competitie heb je een bepaald ritme en dan wordt het wat makkelijker en onderhouden. Maar zeker in het begin gaan wij dus kijken hoe ver is iedereen. En vanaf dan gaan we bepalen hoe groot de afstanden worden van de oefeningen. Hoeveel rust we tussen de oefeningen moeten hebben. Hoe lang we trainen, dat soort dingetjes.
Ja. Ja. Dus ik hoor je eigenlijk heel erg zeggen dat die balans tussen fit maar ook fris genoeg en niet in die blessures, dat eigenlijk een heel, hoe zeg je dat, in balans moet zijn en dat je er heel goed naar moet kijken. Is dat voor jou herkenbaar, Doris?
Ja, ja, zeker. Ik ben ook heel blij dat je dat zegt. Dat het ook echt hockeybreed steeds weer gewoon, gewoon gemeengoed is, dat iedereen daar wel over nadenkt. Dat heeft echt wel moeten groeien en... Het is wel tof dat ook steeds meer clubs echt een inspanningsfysioloog hebben met meters. Kijk, je hoeft allemaal niet met high-tech apparatuur. Je kan ook zonder, maar op hoog niveau haal je er denk ik wel veel uit. Mm-hmm. GPS-meters worden gelukkig veel gebruikt, hartslagmeters. Het geeft gewoon meer inzicht in wat je als coach eigenlijk aan het doen bent. En ik denk als je het heel grof schetst, waren coaches vroeger echt vooral met hockey bezig. Toen kwamen de hartslagmeters. Toen gingen coaches ineens nadenken, hey, nu gaan we hartslag omhoog, hartslag omlaag. Hoe komt dat eigenlijk? Wat doen mijn oefeningen daaraan? En wat is zwaar, wat is minder zwaar? En nu zijn we dan zover dat we met die GPS-meters, dat coaches precies wat Ivan het zegt, oké, ook sprintmeters gaan meenemen. Een tennisbaan is klein, een hockeyveld is groot. Oké, als je dan iemand, ook al ben je lekker fit qua hartslag, maar iemand op een hockeyveld loslaat, ja, dan is het ineens heel anders voor je lichaam. Dus hoe ga je daarmee om? Dus ik zie echt hele mooie stappen die we met z'n allen maken in de hockeywereld, door daar bewust van te zijn. Dus,
ja, mooi.
Ik herken me daar heel erg in.
Ja, het is natuurlijk ook continu een soort spanningsveld. En wat Doris ook zegt, het is heel verleidelijk om gelijk puur op de hockeyinhoud te zitten. Maar goed, als het lichaam er niet fysiek klaar voor is om te kunnen hockeyen, dan kan ik zeggen wat ik wil, maar dan gaat het niet werken. En dus inderdaad, en ook in de jeugd, kijk, je hoeft niet... Soms is het ook heel erg logisch nadenken dat het zo'n klein beginnen en dan van per week het veld al ietsje groter maken helpt al voor die benen.
Yeah.
Kort trainen en de tijd steeds iets meer oprekken, dat helpt al. In plaats van gelijk de eerste training wil je er zoveel mogelijk eens op 2 uur op een veld zijn. Ja, dan is het 2 dagen helemaal eraf. En als jij over 2 dagen dan weer moet trainen, is de kwaliteit van de tweede training gewoon minder.
Ja.
En dat is een valkuil. Dus daarin zou ik inderdaad adviseren, of je nou wel of geen meetapparatuur tot je beschikking hebt, bouw het op.
Ja.
Blokje voor blokje eigenlijk. En dan voor de eerste competitiewedstrijd, als het op de knikkers gaat, dan is het even weer het laatste blokje weer eraf halen. Zodat iedereen weer fris is, een soort containerbegrip. Hè? Maar in ieder geval lichamelijk de benen weer op orde heeft.
Precies.
Zeg maar.
Ja. Ja, mooi. En je hebt natuurlijk ook niks aan als spelers na 3 weken geblesseerd zijn of overbelast. Wat zijn de meest voorkomende blessures zo in de voorbereiding, Doris?
Ja, kijk, ik deel het een beetje zwart-wit in als je spierblessures hebt, dan had je dat kunnen voorkomen als inspanningsfysioloog vooral. Mm-hmm. Hè, is het mijn verantwoordelijkheid, maar als trainer ook. Dan heb je of niet goed geluisterd naar je inspanningsfysioloog of je hebt er geen, maar dan zou het mooi zijn als je ergens informatie inwint.
Ja.
Dus dat is over het algemeen, spierblessures zijn door een te snelle opbouw of die kan je vaak echt tackelen.
Mm-hmm.
En dan heb je ook natuurlijk nog de contactblessures, dus door een bal op je hoofd een stick gaan staan. Daar ben ik ook van overtuigd dat sommigen alsnog wel relatie hebben met de frisheid en fitheid. Mm-hmm. Dus als je echt heel erg vermoeid bent, dan ben je gewoon wat minder snel met opvangen als je op een stick staat of duik je iets minder snel weg voor een bal, bij wijze van.
Ja.
Maar goed, iets minder invloed op. En ik denk dat spierblessures helaas nog steeds wel echt de meest voorkomende issues zijn op een voorbereiding. Ja. Ja.
Ik kan me ook voorstellen misschien dat spelers zelf zoiets hebben van, nou, ik heb een beetje last, maar ik geef het niet aan. En ik wil eigenlijk wel gewoon, ik moet alles meemaken.
Ja.
Is dat voor jullie lastig om daarmee om te gaan?
Zeker, ja. Want bij ons in het team heb je natuurlijk ook te maken met dames die vanuit Jong Oranje Dames terugkomen. Die met het Nederlands team hebben getraind. Die dus later instromen. Minder vakantie hebben gehad. Maar eigenlijk het proces niet willen missen. Hè? En dat is best wel lastig. Want het is echt wel belangrijk om aan te geven dat het oké is om in te komen. En dat het oké is als jij wat later bent, op welk niveau dan ook, dat je de tijd neemt om weer op dat niveau van team te komen. Want als je later instroomt, ja, dan heb je gewoon... Want stel je voor, je stroomt in de 2e week in. Ja, dan zijn wij al in de medium week en dan ben jij eigenlijk nog toe aan een lichte week. En dat is heel erg maatwerk leveren. En als dat niet gebeurt, want dan heb je de speelster gewoon nodig of speler, die dan zegt, auw, ik heb gewoon pijn aan mijn lijf. Hè? En dan die contact blessures. Ik ben er 100% van overtuigd dat dat ook door vermoeidheid komt. Want dat gebeurt altijd aan het einde van in de eindpartij. Uitzondering daar gelaten. Maar dat gebeurt nooit in de inspeloefening.
Nee.
Dat is altijd in de eindpartij dat je toch net niet op snel weg kan duiken voor een bal. En heb je bal op de vinger, gebroken vinger. Dus ja, het is echt wel belangrijk om goed te kijken als coach en trainer. Van oké, hoe gaat het? En je ziet iemand wel hijgen, je ziet iemand rood worden. Weet je, wij bijvoorbeeld bij die meiden die later hen aangehaakt. Ja, die hebben gewoon de eerste week geen eindpartij gespeeld bij ons. Omdat het team al verder was dan die speelsters. En die gingen dan wel lopen, maar dat is veiliger.
Ja.
Dat is niet leuk.
Nee.
Maar ja, ze zijn er nu wel blij mee.
Ja.
In die zin. En,
dat is best een uitdaging als trainer, coach. Om voor iedereen in de gaten te houden. Wat is er nodig?
Coaching is wel maatwerk daarin. En dat is ook op, de ene... Stel je voor dat jij ook in een jeugdteam, de ene heeft toetsweek, de ander niet. Dat betekent dat de ene wat minder aanwijzingen op die week kan hebben dan de ander. Dat is eigenlijk altijd een spanningsveld. En dat is ook goed om in de voorbereiding daar ook open met je team te over hebben. Van zeker verwachtingsmanagement vanuit jou als coach, maar ook vanuit de groep naar jou toe als coach. Want ik kan er wel heel kort op zitten. Als ik een team heb wat daar heel slecht op gaat, ja, dan kan ik schreeuwen wat ik wil. Dan zegt de helft, ja, het is goed, volgende seizoen, ik ga ergens anders heen.
Ja.
Of in de jeugd, ja, ik ga wel met mijn vrienden chillen in plaats van op die training komen met die tiran.
Ja.
Of je hebt een trainingsmentaliteit juist de andere kant op. Dat je coach denkt, nou, laat maar hangen, terwijl je team juist heel graag wil. Ik denk dat het super belangrijk is om in die eerste twee weken, en dat kan op speelse manier hoor, dat hoeft niet met een gelijk een zwaar gesprek, maar wel met bepaalde kleine samenwerkingsspelletjes en wat stellingjes, dat je een beetje kan voelen van, hey, wat heeft mijn team nodig en hoe kan ik daar tegemoet komen?
Ja, dus echt luisteren. Dat is ook een van de vragen die ik had. Hè. Ik kan me aan de ene kant voorstellen dat je als coach denkt, nou, ik heb een soort jaarplan opgesteld of voor mijn voorbereidingen. Ik heb 5 weken, ik weet precies wat ik dan wanneer wil doen. Maar je komt denk ik ook in een spanningsveld tussen, ik heb een plan, ik wil het allemaal uitvoeren. Maar hey, je loopt misschien ergens tegenaan, ik moet even 2 stappen terug. Hoe ga je met die periodisering om?
Ja, ik denk dat het echt, dat moet echt dienen als een soort leidraad. Maar absoluut niet als dat, ik maak dan veel planningen, ook bijvoorbeeld voor onder 16, onder 18, naar een toernooi toe, naar een piekfase met de jeugd voor de hockeybond. Dan schrijf ik van tevoren, maak ik een plan. Maar het is echt key dat je op het moment dat het hele team eraf ligt, dat je dan niet gaat lezen van, ja, maar Doris zei dat we vandaag 7 kilometer moesten rennen. Ja, Doris kan de pot op, we zijn nu allemaal moe, dus we doen wat de fysio nu aangeeft in de zin van veel kleine pijntjes, de coach ziet het, de kwaliteit is slecht op de training. Weet je, ik denk dat het heel belangrijk is om een plan te hebben, maar de kunst is om het bij te sturen als het niet nodig is, of als het nodig is, en als het niet goed gaat. En ik denk dat dat eigenlijk het allermoeilijkst is, want voor zo'n plan kan je iemand vragen of iemand inhuren. Maar om dat als coach in de vingers te hebben, precies wat Ivar zegt, oké, die speelster stroomt later in. Ja, dat staat niet in het plan.
Nee.
Want je kan niet een plan maken voor 20 individuele spelers.
Nee.
Dat is echt de kwaliteit van een coach, denk ik. Die dan, en natuurlijk als er een inspanningsfysioloog of een staf omheen zit, dan is dat de verantwoordelijkheid van de inspanningsfysioloog.
Ja.
Maar goed, dat heeft niet iedereen natuurlijk. Maar,
nee, precies.
Ja. Nee, het is, en je moet af van het feit dat zodra de competitie start, dat je klaar bent. Mensen hebben natuurlijk 5 weken, dan moeten we er staan. Maar dan is het nog steeds geen Champions League niveau wat we doen.
Ja.
Dan, je hoeft niet op je best te zijn om bepaalde wedstrijden te winnen. En dus inderdaad, kijk, ik heb ook inderdaad 5 weken. En dan heb ik bepaalde hockeythema's die ik afvink, bij wijze van spreken. Maar als dat ene thema nog gewoon niet goed genoeg is, ja, dan gaan we gewoon door. En dan schuift er een ander thema op voor de week van de competitie.
Ja.
Want het is echt niet zo dat wij in de hoofdklasse de hele trainingsweek op basis van de tegenstander doen. Je bent altijd met jezelf bezig en aan jezelf aan het schaven. Dus de voorbereiding is daarin ook niet heilig, zeg maar.
Ja,
dus
dat is wel mooi.
Het is natuurlijk, het liefste heb je dat. En ik was ook zo en ik raakte heel erg in de stress als ik merkte dat een thema niet goed liep.
Mm-hmm.
En nu denk ik, ja, dan gaan we volgende week maar dezelfde oefening doen. Of hetzelfde thema in een ander vormpje.
Ja.
Ik denk dat dat bij de Nederlandse jeugd wat anders is. En misschien voor Doris is dat wat anders. Want meters kan je gewoon halen. En dan kan je vanuit daar is het menselijk lichaam in staat om dan de volgende stap te zetten. Maar je hebt ook te maken met die hockeyinhoud, met talent. Ja, en als dat op dat moment niet aanwezig is, of je ziet gewoon dat de kennis dusdanig achterloopt, ja, dan moet je gewoon ervoor zorgen dat je in ieder geval je basisdingen op orde hebt. Dat frame, zeg ik altijd, dat moet op orde zijn. Maar dat lukt echt altijd wel binnen 3 weken. En daarna moet je gaan kijken welke thema's je aanpakt. En niet bang zijn om ze door de competitie heen ook gewoon nog aan te pakken.
Ja. En tegenstanders hebben natuurlijk hetzelfde. Die zullen ook niet altijd helemaal klaar zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat je het gevoel hebt dat je klaar moet zijn.
Ja, ja, er zijn een keer, de sproeiers doen het een keer niet. Of in de eerste week, je staat op een droog veld. Ja, dan kunnen wij niet wenden en keren.
Nee, nee.
Want dan gaan ze alle knieën eruit. Ja, dus dan, ja, dan zegt Doris, bij wijze van spreken bij 160, ja, waar zijn je sprintmeters? Ik zeg, ja, Doris, ik ga niet sprinten op een droog veld.
Nee, precies.
Nou, dan zullen we dat toch weer even in de andere weken moeten gaan compenseren.
Ja.
En zo hebben we het afgelopen jaar met onder 18 ook gedaan. Dat merkte dat wij de eerste trainingen wat te hard van stapel liepen. En dan de tweede week passen we het gelijk aan. En dan kom je uiteindelijk tot dezelfde lood.
Ja,
week.
Precies. Ja. Ja, mooi. Ik ben zo heel benieuwd naar ook de thema's die je dan aanstipt. Maar ik denk dat we eerst even overgaan naar een korte rust. En dan pakken we hem in het tweede kwart weer door. Dan is het tijd voor een korte pauze en gaan wij over naar onze rubriek Jouw Sportverhaal. En daarin vragen we onze gasten om hun allermooiste hockey- of sportherinneringen met ons te delen. En dat mag binnen het veld, buiten het veld, vroeger of nu, nou, alles mag. Dus Doris, ik ben benieuwd naar die van jou.
Ja, ik had eigenlijk meer een soort ding wat bij mij opkwam. Was mijn eerste trip dat ik mee mocht met het Nederlands damesteam als inspanningsfysioloog. Dat was in 2015. We gingen eerst naar Rio de Janeiro, omdat daar in 2016 de Spelen waren. En we gingen daar 3 dagen hele, echt niet hockeyen, maar gewoon vette citytrip-achtige dingen doen. Om alvast naar het Olympisch dorp, in aanbouw, naar het veld, weet je wel. Gewoon om voor die meiden alvast een gevoel te geven van waar ze naartoe aan het werken waren. Ja, ik als kind helemaal sportgek natuurlijk. En altijd die Olympische Spelen heel erg zo, helemaal zo'n speciaal gevoel bij. Dus dat ik daar al met een Olympische ploeg mocht zijn, was al helemaal tof. En toen gingen we daarna naar Argentinië. Daar speelden we in een WHL, was dat toen nog, een Hockey World League. En dat was in Rosario, vlakbij Buenos Aires. En gewoon die hockeygekte die daar is. We zaten daar in een mooi hotel en daar stonden gewoon buiten altijd wel een paar meisjes in een Argentinië shirtje te wachten tot daar iemand naar buiten kwam en dan een handtekening te vragen. En in dat stadion was het ook echt hele passionele aanmoedigingen, weet je wel, wat wij hier niet echt kennen. Dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En ook nog wel een grappig ding, dat we hadden toen nog met de staf en de spelers hadden we hetzelfde shirtje, polo, t-shirtje-achtig van gewoon de prestatiekleding, zeg maar. Dus je kon wat dat betreft niet zien of iemand nou speelster of staf was. En ik was toen 30, nou, paardenstaart. Dus ik kon prima door voor een hockeyer. Ik kon er niks van natuurlijk. Maar dus kwam je wel eens buiten in een hotel als je dan nog je pakje aan had. Of je liep met die meiden naar de bus. En dan gingen ze ook aan mij een handtekening vragen. En de eerste, ik ben geen hockeyer, weet je wel. Maar mijn Spaans is ook niet top. Dus ze werden een beetje kribbig van waarom wil je nou geen handtekening geven. Dus ik een beetje zo beschamend dan toch maar een krabbeltje zetten. En al die meiden ook, weet je wel, allemaal lachen naar mij. En ze zetten allemaal hun nummer erbij. En ik zei, wat moet ik er nou bij zetten? Nou, ook maar een nummer verzonnen, weet je wel. Wat. Dus ik zat daar de hele tijd handtekeningen uit te delen, terwijl ik helemaal niet kon op.
Ja, dat is superleuk. En je zit nog steeds bij het Nederlands team betrokken. Dus het heeft een goede eerste indruk gemaakt.
Ja, precies. Ik mocht blijven.
Ja, mooi. Ja. Dankjewel. Ivar, jouw hockeyverhaal.
Ja, mijn hockeyverhaal begint ook wel met een hockeytrip. Ik denk dat het toch wel ook een mooi onderdeel is. Zeker als je in topsport zit, dat je naar die mooie steden en mooie landen gaat. Wij waren met dames in Madrid. En we hadden echt wel een jong team. Echt een heel jong team. Waarin er heel veel meiden waren die echt heel goed konden hockeyen, maar ook alles hockey op één zetten. En ik vind wel dat er een bepaalde balans moet zitten. Net zoals we net besproken hebben, hè, met fysiologisch, en maar ook mentaal. Dus op een gegeven moment mochten ze toch wel van ons de kroeg in en de discotheek in. Maar we hadden wel bepaald dat we dan met de staf gingen we dan mee. Maar we hadden wel gezegd, ja, we gaan wel trainen de volgende dag. Mega... Mega zwaar. Nou, is prima. Maar die meiden wisten, hadden geen idee. Dus wat dat voor invloed had op je lijf. Dus ik denk dat we 5:50 thuis waren. En volgende ochtend 11:00 trainen.
Mooi.
En ik zei tegen onze toenmalige inspanningsfysioloog, oké, we moeten eigenlijk gewoon nu een shuttle-run-test lopen. Zeiden we, ja, is goed. Maar we waren zelf ook mee geweest. Dus we waren zelf niet blij. Toen zei ik eigenlijk, nou, loop hem wel mee. Dus ik denk dat ik nog nooit zo'n zware shuttle-run-test heb gelopen als toen met de meid, wat eigenlijk niet nodig was. Maar dat moment heeft zoveel meer gedaan dan alle trainingen bij elkaar, dat we toen zo echt naar elkaar toe zijn toegegroeid. Oh, en zeker onze inspanningsfysioloog, want die was nog net een tandje erger aan toe als ik, maar die liep wel helemaal uit en de beste van iedereen.
Oh.
Dat we daar zoveel respect hebben gewonnen, omdat we een mega seizoen hebben gehad daarna. Dus dat is wel een beetje mijn mooiste hockeyherinnering. En ook superleuk. Dat ik toen heb gezien dat er een aantal dames die tot die tijd nog in Druppel toch ook daarna toch wel even met hun hoofdje over de boarding moesten. Om het ontbijt toch maar even weg te leggen voordat we de rest van de training gingen doen. Dus dat, ik weet dat we net een mooi verhaal over alle meters en fit zijn, maar zo kan het ook.
Zo kan het ook, ja. Leuk, dank voor het delen.
Yes.
Dan zijn we bij het tweede kwart aangekomen. Ivar, je had het net over een aantal thema's die je aanstipt. En dat zijn denk ik basisthema's en eigenlijk meer de uitbreiding. Kan je eens een voorbeeld noemen van wat zit er nou echt in jouw basis? En wat zijn dan thema's waar je daarna aan werkt?
Ja, ik denk dat dat wel heel coach en team afhankelijk is. Ik ga alleen maar bij HDM Dames 1. Kijk, het is mijn vierde jaar bij dit team. En we hebben relatief weinig wisselingen gehad. Dus we hebben al een bepaalde basis van een verdedigende structuur. Dus de organisatie en een zonepres, om het zo maar te zeggen. En dan wil ik, omdat we dat al weten, de eerste twee weken gaan we er nog aandacht aan besteden, daarna niet meer. Dan ga ik ervan uit dat het erin zit. En dan gebruik je eigenlijk de oefenwedstrijden als checkmiddel, of dat lukt. Dus, en aan de bal, bij wijze van spreken, we hebben een driemansopbouw, maar we willen een viermansopbouw eraan toevoegen. Nou, dan gebruiken we week 3 en 4, en dat noem ik dan als thema. Dat laat ik ook echt duidelijk zien in een presentatie aan het begin van het seizoen bij die meiden. Dit doen we in week 1, 2. Dit doen we in week 3, 4. Dynamische opbouw heb ik het genoemd. Mm-hmm. Zodat we kunnen switchen.
Ja.
Hè, tussen 3 en 4. En, en onze intercepties wil ik dan toevoegen. Waarom? Omdat we dat op dat moment niet goed genoeg beheersen ten opzichte van de andere seizoenen, vind ik. Dus je analyseert het afgelopen seizoen. Vanuit daar ga ik heel duidelijk en helder van tevoren ook een stukje verwachtingsmanagement naar die meiden toe met die thema's. En dan gebruik je dus de oefenwedstrijden als checkmiddel. Dus voor mij is het resultaat, maakt me echt niet uit. Of we naar 10-0 winnen, 3-0 verliezen. Op het moment dat onze press staat, goed organisatorisch goed staat, ben ik blij. Op het moment dat wij 3 keer een 4-mans opbouw hebben opgebouwd en 3 keer een 3-mans opbouw in een kwart, dat is wat we van tevoren hebben afgesproken, ben ik blij. Zodan de bal verliezen, maakt me niet uit. En zo ga je langzaam verder naar week 4, 5, waarin je dus inderdaad die zware weken fysiek hebt. Nou, dan kan je hockey inhoudelijk niet heel veel toevoegen, want en al die meters halen wat we op ons niveau echt nodig hebben en nog ook nog eens de tijd te hebben om nieuwe dingen erin te stoppen in het hoofd, werkt niet.
Nee.
Dus dan ga je eigenlijk een beetje thema's loslaten en dan de laatste week ga je richting de eerste competitiewedstrijd werken en die laatste oefenwedstrijden die wil ik ook winnen.
Hmm.
Want dan ben je aan het trainen om, of oefenen om te winnen.
Ja.
En wat doe je dan in de laatste fase als je 1-0 voor staat? En dan ga je bepaalde scenario's die zouden kunnen voorkomen in een competitiewedstrijd, ga je dat trainen. Dat is in principe hoe ik het altijd faciliteer. En dan tussendoor heb je je techniek onderhouden. Dus de fun elementen erin. Want hockey, ik blijf zeggen, hockey is leuk. Is gewoon een hobby. Dus je moet het altijd leuk maken, vind ik. Maar dat verweef je in de trainingen door. En omdat dat dus van tevoren zo duidelijk is aan de meiden verteld, alle videoanalyses die we doen zijn daarop afgestemd. Dus het zou heel gek zijn als ik bijvoorbeeld 3-man en 4-mans opbouw en ik ga in 1 keer over ons cirkelwerk beginnen in de video. Dat klopt niet.
Nee.
Snap je? Dus dat is belangrijk als coach en trainer, dat wat je van tevoren dus hebt duidelijk gemaakt, dus dat zijn die doelen, dat moet elke keer weer terugkomen. Elke keer weer. En zo krijg je langzaam dat je kan bouwen. En dat er sommige dingen dan niet goed gaan nog, dat is niet erg. Vind ik dan.
Ja.
Dat
ja,
is even
precies.
Hoe ik er heel kort in een voorbereiding tegenaan kijk.
En zeg je dan ook af en toe van nou, nu is dit thema afgerond, we gaan echt door naar de volgende?
Ja.
En dat communiceer je ook met het team?
Ja, elke dinsdag. Onze week is zo ingesteld dat dinsdag voor de training hebben we videoanalyse van de afgelopen wedstrijd. Dan sluiten we dat ook af, een soort debrief eigenlijk.
Ja.
Dan gaan we trainen met de thema's die dan weer naar voren komen voor aankomende week. Nou, donderdag is altijd onze dubbeltraining fysiek zwaar.
Ja.
Vrijdag gaan we richting de zondag voor daarna. En dan hebben we vrijdag in de competitie een videoanalyse van de tegenstander. Nou, en dan gaan we dus, zo kan je elke keer weer checken. Maar die dinsdag is voor ons heel belangrijk om elke keer weer te checken. Oké, wat hebben we vorige week gedaan? Klopt het nog? En dan is het ook aan ons als staf om te zeggen, nee, dit is nog niet gelukt. We gaan hiermee door.
Ja.
Zo zit het een beetje in elkaar.
Mooi om te horen. Hey, en Doris, je hebt dan als inspanningsfysioloog laat jij en Ivar weten van nou, dit worden de zware weken. Hè? Zorg maar dat ze aan de bak gaan. Hoe moet zo'n training er dan uitzien voor jou? Ja, eigenlijk een zware week. Wat je, als je een stapje terug doet, wat wil je als inspanningsfysioloog of waar, hoe kijk ik er tegenaan, is dat het lichaam van al onze sporters, dat die zeg maar uiteindelijk de wedstrijd aan kan. Want dat is het doel. En die wedstrijd helemaal kan volhouden en zonder blessures. Als dat lukt, dan is het geslaagd. Dus wat lijkt het meest op een wedstrijd? Nou, een partijtje. Heel zwart-wit, hè? Dus als je een zware week hebt, dan is het meest makkelijk om gewoon veel partijtjes te spelen. Omdat dat precies de doelbeweging is die je uiteindelijk wil.
Ja.
Nou, dan kan je daarin nog kijken van hoe groot maak ik het veld, wat Ivar net al zei. Daar is echt verschil in hoe je lichaam dan reageert. Als jij 3 tegen 3 speelt, krijg je andere adaptaties, aanpassingen in je lichaam dan wanneer je 10 tegen 10 speelt.
En waarbij dat dan allebei goed is? Of moet je op een gegeven moment toe juist alleen maar naar dat 10 tegen 10?
Nee hoor, nee, het is allebei goed. Bij 3 tegen 3 krijg je iets meer gewoon, sowieso hockey inhoudelijk heb je meer balcontacten. Ja. Nou, daar kan jij waarschijnlijk meer over vertellen. Maar als we kijken vanuit fysiek heb je meer versnellingen en afremmen, omdat je heel veel aan het wenden en keren bent. Terwijl als je wat langer, groter speelt, dan heb je wat meer dat je op snelheid kan komen. Want als jij gaat sprinten, ja, als jouw veldje 10 meter is, je komt nooit op sprintsnelheid, want dan is het veldje op, zeg maar.
Ja.
Dus als jij die sprint ook wil oefenen, dan moet je het veld echt wel wat groter maken. Dus het heeft allebei zo zijn voordelen. En daarin dus een opbouw nodig. Ja, dat is eigenlijk hoe ik dan fysieker... beetje tegenaan
kunt. Het is altijd en. Het is altijd, weet je, zo'n 3 tegen 3 partij is heel goed voor je hartslagen. Omdat je zit heel hoog in je hartslag, want je bent continu betrokken bij het spel.
Ja.
Maar je haalt nooit een sprint boven 20 km per uur. Ja, en precies. Die moet je ook halen.
Ja, ja.
Dus het is, en inderdaad, ook als tip voor iedereen in die zware weken, inderdaad veel van dit soort partijtjes spelen.
Ja.
Want dan merken ze het ook niet dat het echt eigenlijk conditietraining is.
Ja,
want het is heel leuk.
Ja, precies.
Dus inderdaad, alleen en dan kan je, en in die partijtjes is het heel makkelijk om hockey inhoudelijke doelen ook mee te geven tijdens die partijtjes. Maar in de zware weken zeg ik, oké, je mag gewoon niet stilstaan. Op het moment dat je stilstaat, moet je even sprinten naar de zijlijn. Nou, dat is al heel makkelijk om ze in beweging te houden. En dus de vermoeidheid op te wekken en de zware dingetjes te doen. En het is ook altijd handig, en dat is ook, denk ik, dat Doris me ook wel daarin kan beamen, is dat je het ook baseert op de tijden dat ze ook daadwerkelijk in het veld staan. Zeker die kleine partijtjes. Dus een speler op hoog niveau staat nooit langer dan 6, 7 minuten in het veld, denk ik.
Ja.
Nou, dus dan is jouw partijtje 3 tegen 3 nooit langer dan 6, 7 minuten. Want dat is je wedstrijd.
Ja.
En is het misschien een keer, heb je wat minder wissels en moet het 10 minuten? Ja, dan moet je misschien 4 tegen 4 met 10 minuten spelen. Maar dat je wel dat naboots wat een wedstrijd doet. En dat is wat Doris ook zegt, ja... Het lijf klaarmaken om die wedstrijd te spelen. En eigenlijk nog net iets meer in die week op training. Ja. Je trainingen moeten echt zwaarder zijn dan de wedstrijd in die week.
Ja.
Maar dat, dus, dat kan je heel makkelijk doen met die partijtjes. En inderdaad gewoon, gewoon echt fysieke doelen meegeven. Een give and go, als je dat als thema hebt als hockey. Ja, dat is inpassen en eroverheen knallen. Nou, ja, dat kan, daar word je echt moe van.
Ja, precies. Nou, ik denk dat dit wel mooie tips zijn, want ik kan me ook voorstellen dat het voor veel trainers best lastig is om een training altijd zwaar te laten zijn, zonder dat je mensen gewoon van de achterlijn naar de 23 shuttles laat rennen, zeg maar.
Ja,
dus,
ja, en met die partijtjes, heel hockey in Nederland heeft natuurlijk, weinig hockey in Nederland heeft echt meters en hartslagmeters dingen. Als je dan gewoon de minuten telt dat jij partijtjes speelt...
Precies.
Dat is eigenlijk, als je dat opschrijft op papier, kan je een hele periodisering maken. Daar hoef je geen studie voor gedaan te hebben. Omdat je wil dus niet meteen met zo'n zware week, nou ik weet niet waar jij op zit, 30 minuten of zo, dat je dan partijtje speelt in totaal.
Ja, uiteindelijk wel. In zo'n zware week zitten we op 25 à 30 minuten partij.
Ja.
En altijd in blokken van 7 minuten.
Precies, ja. Nou, dan is het dus niet handig als je op training 1 van de zomer dat doet.
Nee, precies.
We begonnen met 4 minuten. We zijn begonnen in de lichte week met 4 minuten die partij doen.
Ja.
En dan 2 keer 4 minuten aan het einde van de training. En dat bouw je uit naar 2 keer 5, 2 keer 6. Je zit nu op 2 keer 7. En in deze week gaan we weer terug naar 6.
Ja.
Maar je kan het ook anders doen. Je kan ook 3 keer 6. Je kan, maar ja, speel daarmee. Ja. Dat is belangrijk.
Ja, mooi. Nou, en dan denk ik, hè, dan zitten we op een gegeven moment na 5 weken start van het seizoen. Dan zijn we hier allemaal nog heel erg mee bezig. Maar je moet natuurlijk ook een heel seizoen lang eigenlijk volhouden. Dat spelers wel fris blijven, maar ook fit zijn. Dus je moet monitoren, denk ik. Je moet blijven luisteren. Hoe ga je niet daarmee om?
Ja, ik denk dat dat een, ook wel nog een speciale kunst is. Om die voorbereiding, denk dat sommige mensen wel begrijpen van oké, dus er moet een opbouw in zitten. Maar in het seizoen is het ook belangrijk om een bepaalde belasting te halen, een bepaalde load. Het heeft niet zoveel zin als je in de weet niet welk ritme je dan aanhoudt, maar maandag, woensdag, vrijdag of zo als je een jeugdteam bent. Ja. Als jij dan gewoon de hele tijd heel rustig traint en dan op zaterdag knallen we erop. Ja, dan denkt je lichaam, dat hebben we niet geoefend. Dus het is ook weer niet de bedoeling dat je elke training even hard gas geeft, weet je. Als je daarin kan wisselen, dat is heel goed voor je lichaam. Dus je lichaam gaat niet zo goed op heel weinig en dan ineens heel veel. Die piekbelasting, dat vindt je lichaam niet leuk. Maar je lichaam vindt het ook niet leuk om de hele tijd hetzelfde te doen. Dus je kan ook niet maandag, woensdag, vrijdag dezelfde belasting als de wedstrijd gaan doen. Maar als je daarin wisselt, dan ik denk dat je dan echt fysiek in ieder geval heel goed, goed bezig bent.
Ja. Wij gebruiken bij HDM, doen we eigenlijk continu voorbereidingsblokken van 5 weken. Dus wij gaan 5 weken optrainen, 5 weken en dan een week weer rustig aandoen. En dan, dus wij hebben nu weer een weekje rustig. Dus we gaan vanaf daar weer opbouwen. Waarin we ook kijken naar de tegenstanders nu. Maar dat, die luxe hebben wij natuurlijk ook wel. Dat wij gaan kijken, oké, hebben we een relatief... Moet ik even afkloppen, want dat weet je natuurlijk nooit. Voor een tegenstander die makkelijker moet zijn. Of waarin wij verwachten dat we veel balbezit zijn. Trainen we die week wat zwaarder. Zodat we tegen de tegenstanders... Nou goed, iedereen kent Den Bosch daarin. Zodat we in Den Bosch onze week wat lichter kunnen maken. Zodat we echt veel over hebben in de benen. Alleen dat kan je niet alleen die week doen. Dan moet je dus weer gaan opbouwen.
Ja,
en dan weer een weekje af. En dan kunnen we proberen het een beetje aan de hand van het competitieschema te doen. Maar eigenlijk gebruiken we gewoon nog steeds die 5 weken weer. En dan, dan ben je continu ook in een ander soort... krijg je weer een andere prikkel als speler ook. Want inderdaad, ik denk dat ze elke keer hetzelfde ritme is. Gewoon saai voor sporters. Ja. Iedereen vindt dat. En schroom ook niet om bijvoorbeeld... als je in het team, als je in het competitieschema bezig bent en je merkt gewoon dat de spelers mentaal toe zijn iets anders, schroom ook niet om een keer een training uit te gooien. Want je hebt die voorbereiding goed gedaan. Ga een keer bowlen. Ja. Ga een keer wat anders doen als je dat merkt. Dan, spelers zijn je echt dankbaar.
Ja.
En gaan dan, weet je, echt alweer wat harder lopen op zaterdag of zondag.
Ja.
Moet je wel goed het voorwerk gedaan hebben, maar als dat zo is. Hoef je daar echt niet bang voor te zijn.
Ja, ik denk ook dat, tenminste in al die jaren dat ik nu meeloop, heb ik het idee dat hockey trainers dat best wel spannend vinden om een training niet te doen. Want dan raak je de controle wat kwijt.
Vreselijk.
Maar daar ga je al. Maar fysiek brengt het heel veel op. Want die frisheid waar we het ook over hebben, dat haal je juist als speler gewoon mentaal uit. Oh, even ander ritme, weet je wel. Even, we gaan een keer wat anders doen. We gaan een keer met z'n allen naar de bios. Het hoeft niet eens iets fysieks te zijn. Nee. Of je geeft iedereen een avond vrij af, maar... dan krijg je er ook wel weer heel veel voor terug, zeg maar. Gewoon als geheel mens.
Ja. En dat is ook dat opvangen van signalen, waar je dit eerder over hadden. Je moet gewoon heel goed kijken hoe en wat.
Ja.
Ja, ja, mooi. Even iets heel anders. We hebben nu best wel veel over tophockey gehad. Doris, ik weet dat jij ook veel naar met jeugd bezig bent en dan met onder andere de groeispurt.
Ja.
Want dat is volgens mij ook iets wat heel belangrijk is. Als je het hebt over belasting gedurende een seizoen en in de voorbereiding. Zou je daar heel kort wat over willen vertellen?
Ja, als we het over relatie met dit onderwerp hebben, was wel grappig. Laatst belde een coach me van een B1-team en die zei van zo gek, ik heb echt wel rust. Die opbouw heb ik volgens mij wel goed gedaan, maar was van de jongens B1. Dus precies de groeispeurt leeftijd, zeg maar, met kleine turfjes en hele lange enden in je team. En die zei van en iedereen heeft, bijna iedereen is geblesseerd. Ik zei, wat is er? Een beetje doorvragen van, het klonk moeilijk te beoordelen, maar het klonk alsof hij dat echt goed had gedaan. En ik heb hem ook hoog zitten wat dat betreft. En toen zei ik van, maar zijn die jongens dan veel gegroeid? En toen zei hij, ja, volgens mij wel. En dat is ook, ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat is wel een bekend fenomeen in de wetenschap. Dat in een vakantie, als je niet meer naar school gaat, je kan even lekker relaxen, weet je wel. Ja. Je hoeft even niet te hoekje, dat kinderen dan meer groeien. Dus bewijzen van, ik weet niet hoeveel centimeter, maar zijn al die kilo's 2, 3, 4 centimeter gegroeid in 6, 8 weken dat hij ze niet gezien had. Dus als je zoveel groeit, dan is je lichaam ook anders. Dus je hele coördinatie wordt wat anders. Je voelt je een beetje slungelig, een beetje slingeraapachtig, want je armen en benen groeien het snelst. Dus alleen al de stickhandling is anders, want de afstand tot de grond is... Snap je? Allemaal van die hele kleine verschillen, wat bij zo'n precisiesport als hockey denk ik een hele grote invloed heeft. Dus de balhandling wordt minder, maar ook motorische vaardigheden gaan even achteruit. En als je dat dan tegelijk samen met een opbouw in het seizoen, dat was dan in dit geval waarschijnlijk, tenminste daar kwamen we zo samen brainstormend een beetje op uit, van waarschijnlijk is dat dan ongelukkig geweest. En dat is zeker in die groeispurtleeftijd, is die voorbereiding nog weer een extra complicerende factor. Als je dan en veel gegroeid bent omdat je juist rust hebt gekregen, en je moet weer starten. Ja. Dus
Hoe zou je dat kunnen voorkomen?
Ja, je kan het niet zo aan doen dat je groeit. Dat is wel goed. maar wat ik dan wel denk is... in de warming-up zou je dan aandacht kunnen besteden aan bijvoorbeeld de spieren juist op lengte. Of in de cooling-down waar je dat wil. Maar dat dat echt een thema is in jouw team. Bij de groeispurt is het zo dat over het algemeen de botten groeien sneller dan de spieren. Die kunnen het niet bijbenen. Waardoor de aanhechtingspunten van die spieren irritant gaan doen. Denk aan kniepijn of achillespijn. En als je die spieren een beetje mee kan rekken, dan is dat al gunstig. Dus dan trekt het minder. Yoga of gewoon statisch rekken.
Ja, precies. Extra rekmomentjes. Zeg
maar. Ja, okay, extra rekmomentjes. En motorische spelletjes of oefeningen om je lichaam beter te leren kennen. Dus balans, coördinatie, lichte kracht dingetjes. Weet je, gewoon om dat nieuwe lichaam van je, wat 2-3 centimeter langer is, om dat sneller onder controle te hebben.
Ja. Ja, het is best leuk als je dat in een warming-up toe kan voegen. Want het kan namelijk ook met allemaal spelletjes. Ja. Dus weet je, met tennisballen, precies, met je verkeerde hand vangen, toch? Dat soort dingen op één been staan en een bal vangen.
Ja, juist. Gewoon heel creatief daarin zijn. En het voordeel daarvan is, en je stimuleert de motorische ontwikkeling met dat nieuwe lichaam. En je haalt een beetje hockeybelasting weg. Want als je eenzijdig hockeybelasting doet, dat is sowieso een risico op blessures. Maar helemaal als je in die groeispurt zit, zeg maar.
Ja.
Dus dat zou je dan aan...
Het is ook lastig voor trainers, hè? Om een kwartier van je training op te geven voor overgooien. Maar het is wel belangrijk.
Ja. Maar ik denk dat je uiteindelijk meer van terugkrijgt. Want zeker, anders heb je allemaal geblesseerde...
Nee, ik sta er ook helemaal achter. Ik weet alleen, als ik vanuit mijn standpunt... Ik weet dat ik het vroeger ook heel moeilijk vond. Staan ze nou te doen met zijn bal te gooien.
Moeten
ook de corners en dit. En. Ja. Alleen, het is echt belangrijk. Zeker op die leeftijd. Maar ook... Ook als ik kijk nu, want dat is nu ook mijn doelgroep, onder 16. En we hebben afgelopen dagen weer ook met de hele bond over gesproken. Ja, je wil ze opleiden voor dat het goede hockeyers worden later. Ja. Weet je, onder 16, het is fantastisch als we een toernooi winnen of wat dan ook. Maar het is eigenlijk maar een chocolademedaille. Je wil ze opleiden tot die spelers in het Nederlands
voor
team.
Voor de lange termijn.
Voor de lange termijn. Ja. Als je hierdoor inderdaad... dus ze moeten ook breed opgeleid worden, motorisch gezien. En dat is wel ook op clubniveau. Weet je, een atletische speler heb je gewoon veel aan. Het hockey wordt gewoon steeds fysieker. Het zijn steeds meer echte monsters af en toe, als ik het soms zie. Dus het is gewoon belangrijk om dat fysieke stuk goed te managen. Ja. Met eigen lichaamsgewicht, wat core oefeningetjes doen, denk ik dan ook aan op die leeftijd,
zeker,
toch? Geen gewichten, maar...
Dus ook al voelt het als je op dat moment misschien iets minder klaar bent voor de wedstrijd van de week daarna, is het op lange termijn gewoon belangrijk om...
Blessurepreventief is het in ieder geval in theorie. Ja, je kan nooit de hard maken, hè, want je doet het of je doet het niet. En dan laat het maar eens zien in onderzoek. Dat is gewoon moeilijk. Maar je houdt ze bij het spel, hè. Je houdt ze uit die blessures. En dan kun je ze dus meer leren. Dus het is soms moeilijk, denk ik, te overzien. Maar ik denk uiteindelijk dat het veel meer oplevert. Want als er echt een ernstige blessure... Ja, je ligt er een half jaar van jaar uit.
En dat is in ontwikkeling.
Dat weegt tegen niks op, natuurlijk.
Nee, precies.
Dus
Nou, wat misschien ook nog wel even goed is om daarbij te zeggen... is dat we een warming-up app hebben. Die heeft KNB in samenwerking ontwikkeld. Daar staan ook heel veel van die simpele warming-up spelletjes in... waar ook het hele brede motorisch heel erg in gestimuleerd wordt. Dus voor iedereen die dat interessant vindt... zoek even ook de warming-up app op in de App Store of in de Google Play Store.
Ja, nice.
Ik heb echt nog heel veel vragen eigenlijk aan jullie. Ik denk dat we heel lang door kunnen praten, maar gezien de tijd moeten we hem afronden. Dus dat gaan we dan nu ook doen. Dan is het nu tijd voor de shootouts. En daarin wil ik jullie vragen om in 8 seconden, net als op het veld, te scoren. Maar dan de kernboodschappen eigenlijk van vandaag of het take-home message te delen met de luisteraars. Wie mag ik het woord geven?
Ja, ik ga het proberen. Ik zou willen zeggen, als je wat meeneemt van deze podcast, zorg dat je je doelen van tevoren helder hebt. Schroom niet om tijdens de periodisering 5 weken bij te stellen. En begin je partijtjes kort en breid daarna steeds uit naar lang, korte tijdstippen, langere tijdstipjes. Dat is belangrijk, denk ik.
Mooi, dankjewel. Iets buiten de tijd wel, maar ik vond hem zo goed dat hij telt.
Ja.
Doras, aan jou dezelfde vraag.
Ik denk als je inderdaad als hockeycoach af en toe even uit kan zoomen uit al het vette van hockey. En dan even kan kijken naar het lichaam. Dat al heel, heel tof zou zijn als je dat mee kan nemen. En dan inderdaad bouw rustig op. Dat is wel het moraal van het verhaal.
Dan is het tijd voor de cooling down. En daarin vragen wij als een gast om een tip voor de luisteraar. Als zij zich nog iets meer willen verdiepen in het onderwerp. En dat mag iets zijn dat jullie inspireert. Dus een boek, een film, een artikel. Eigenlijk alles waarvan je zegt leuk om te delen. Doris, wil jij beginnen?
Ja, ik had laatst een film op Netflix gezien. De Hustle heette het. En het ging over een coach, een basketbalcoach scout. Die probeerde ergens op de wereld talent vandaan te halen. En dat dan naar de NBA te krijgen. Een lekker Amerikaanse film. Maar wat ik er wel tof aan vond, uiteindelijk vindt hij een Spaanse talent, zeg maar. Maar die basketbalt niet meer, want die was allemaal privé shit. En dan gaat hij die gast dus helemaal optrainen naar uiteindelijk NBA-niveau. En allemaal plotwendingen natuurlijk. En dan maar uiteindelijk redt hij dat. En dat is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En dat vind ik dan wel tof, de link naar ons onderwerp. Dat je dus echt, als je dat gewoon opbouwt. Je lichaam is tot zoveel in staat als je maar de goede prikkels en een soort voorbereiding, heel lang dan in dit geval. Maar ja. Als je dat maar doet, dan kan je echt wel vette dingen bereiken. Fysiek. En het talent had hij dus al. Dus ja. Vond ik een leuke en een lekkere wegkijken.
Leuk. En The Hustle heet het. The Hustle op Netflix. Ja, Netflix. Mooi. Dankjewel.
Ja, ik heb een tijdje geleden heb ik een boek gevonden. En dat heet Topsport Jongens. Een nuchtere kijk op coaching. En het gaat over drie, volgens mij, Friese coaches. Het is Foppe de Haan, Hans Westerhof en Henk Gemser. Foppe de Haan en Hans Westerhof zijn geloof ik voetbalcoaches. En Henk Gemser is van de schaatsen. Maar dat is waarom dat mij aansprak, is omdat het eigenlijk een soort platte grond is van wat er op een seizoen gebeurt. En die leggen echt een soort landkaart over een team neer. Met eigenlijk, het zijn mannen met zoveel ervaring, dit gebeurt elk jaar wel een keer. Je hebt altijd wel iemand die zijn kont in de krib gooit, wat doe je dan? Je hebt altijd wel iemand die daar met andere dingen bezig is dan waar het team mee bezig is. En op elk niveau kan je dat weer leggen. En eigenlijk, sinds ik dat boek gevonden heb, lees ik het elk jaar weer opnieuw. Oh. En dan zet ik elk jaar dat landkaartje wat zij hebben over mijn eigen team heen. Van oké, wie is nou degene die ze komt in de krib kan gooien? Dan ben ik al voorbereid. En ik vond dat een heel, heel mooi boek. Ook omdat het een echte nuchtere kijk is. Want je bent uiteindelijk maar een coach. En uiteindelijk gaat het om de speelsters en spelers die op dat veld staan. En ben je altijd ondersteunend aan. Maar ook wel een niet heel onbelangrijk ondersteunend. Maar dat vond ik een heel mooi boek. Topsport Jongens van Jan Dijksma.
En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze afleveringen over de start van het nieuwe seizoen. Dan wil ik allereerst jullie, Doris en Ivar, heel erg bedanken voor jullie voor het gesprek en voor alle inzichten. En volgens mij zitten er heel veel ook praktische tips in waar heel veel mensen direct mee aan de slag kunnen. Dus dat is denk ik een heel mooi doel van deze aflevering. Volgende maand staat er weer een nieuwe aflevering voor jullie klaar. Dus hou je podcast-app in de gaten, zou ik zeggen. En dan tenslotte aan alle luisteraars, dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.